Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Welkom bij de Plastic Positivity Podcast. Ik ben Cor Kamminga en in deze aflevering hebben we het over een bioplastic genaamd PHA, dat staat voor polyhydroxyalkanoaten. Mijn gasten zijn Jan Ravenstein, Janneke Kroneman en Bas Krins. Welkom alle drie. Kunnen jullie even één voor één kort voorstellen? Jan?
Ja, dankjewel Cor. Mijn naam is Jan Ravenstein. Ik ben van 1950, prachtig jaar. Ik heb chemie gestudeerd in Delft. En tijdens die tijd 6 jaar in het onderwijs gezeten, middelbare school. Gaf ik scheikunde en natuurkunde. Daarna ben ik 22 jaar bij Dow Chemical gaan werken in de kunststoffen. Meestal in R&D, daar ben ik ook begonnen, maar ook 3 jaar in manufacturing. Prachtige ervaring, veel geleerd. 11 jaar bij DSM, daarna 16 jaar consultant in hernieuwbare koolstofgebaseerde materialen. Dat zijn chemicaliën en kunststoffen. Ja, ik heb van alles gedaan. 3 jaar in de States gewoond. Ik heb 4 jaar in Duitsland gewoond. Ik heb gedurende mijn periode in de industrie 15 jaar als R&D-director gewerkt. Of R&D-VP, of wat voor fancy titels je ook verzinnen kan. En daar had ik labs over de hele wereld. Dus ik ben altijd de hele wereld over geweest met mijn kunststofjes.
Komen we straks nog nader op terug, denk ik, Jan.
Oké.
Janneke?
Ik ben dus Janneke Kroneman, microbioloog. Ooit gepromoveerd bij de Rijksuniversiteit Groningen. En dat was in 1999. En sindsdien heb ik mij in eerste instantie bezig gehouden met hoe micro-organismen allerlei vervelende en giftige stoffen kunnen afbreken. Dus meer in de milieubiotechnologie. En vanaf rond 2010 ben ik mij ook bezig gaan houden met hoe je de microbiologie kunt inzetten om mooie producten te maken. En inmiddels heb ik mijn eigen onderzoeksgroep bij de Hanze. En een belangrijke onderzoekslijn daarin is de productie van bioplastics, de PHA's die je net noemde.
Dankjewel. Voor nu even. Bas?
Ik ben Bas Krins, heb bijna 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van producten uit voor hoogwaardige toepassingen uit allerlei polymeren. Heb in 2008 een van de medeoprichters geweest van het instituut waar ik nu werkzaam voor ben. Ik ben daar innovatiedirecteur. Wij ontwikkelen hoogwaardige toepassingen uit biopolymeren. Toepassingen waar biologische afbreekbaarheid zinvol voor is. En vanuit dat kader heb ik ook erg veel ervaring met het verwerken van PHA's.
Mooi. En dit geeft even het speelveld aan van deze podcast en van de verschillende disciplines die we aan tafel hebben vanochtend. Jan, ik wil even bij jou beginnen. Als godvader van de PHA, mag ik toch wel zo zeggen. Mijn stelling is, en daar wou ik graag even dat je daarop zou kunnen reageren. De tijd nu is rijp voor een definitieve doorbraak van PHA.
Die tijd is al een tijdje ruim daarvoor.
Ja, daarom de nadruk op nu. Omdat misschien kun je even een korte resume geven over hoe lang PHA nu in de aandacht zit en wat er eigenlijk de afgelopen 40 jaar gebeurd is op dit gebied van de PHA.
Oh ja, ja, oké. PHA werd voor het eerst ontdekt door professor Beierink in 1888. Hij ontdekte het feit dat er bacteriën waren waar PHA's in zaten. Later was het Lemoyne in 1925 die het spul eruit wist te halen en te karakteriseren, definiëren wat het is. Maar ja, die jongens, dat waren microbiologen en die beschouwden deze materialen als lipiden. En niet als kunststoffen, niet als polymeren, niet als macromoleculen. Dus de mensen die zich bezighielden met materialen, met macromoleculen, met plastics, net hoe je het noemen wilt, ja, die waren daar helemaal niet mee bezig. En dat kwam eigenlijk pas weer, eigenlijk een eeuw later, in 1988. En dan praten we al een eeuw na de eerste ontdekking. Toen waren er een aantal microbiologieprofessoren rond de wereld. En als ik zeg een aantal, een stuk of 20, uit alle delen van de wereld. En die verzamelden zich en die begonnen met een international symposium voor PHA, voor bioplastics in dit geval, maar dan type PHA. Maar die hadden ook geen idee wat je ermee kon in termen van toepassingen en zo. En dat was een hele aparte wereld. En ja, die interactie tussen die twee gebieden, fermentatiemensen en de microbiologen, zeg maar, en de mensen die zich bezighielden met materialen, de material science mensen, die interactie is eigenlijk pas heel laat op gang gekomen. Aan het eind van de vorige eeuw, in de 90er jaren, was het George Chen in de Tsinghua University, China, let erop, die PHBH maakte en die monsters eigenlijk doorspeelde naar Procter & Gamble in de Verenigde Staten, die bezig waren met bioplastics naar Kaneka. En uiteindelijk zijn dat de eerste grote PHA's geweest die in de markt terechtkwamen. En de eerste fabrieken daarvoor, die kwamen in 2007 en 2012 in China en in Japan. En dat waren 1000-tons fabrieken.
Oké, okay, dat is een beetje op dit moment de stand van zaken.
En nou, de stand van zaken op het ogenblik is dat er wel veel meer is. Je praat tegenwoordig over fabrieken die bij elkaar opgeteld een capaciteit hebben van 100.000 ton. Dus 100 kiloton ruim. En er zijn wel meerdere bedrijven die al wat grotere fabrieken hebben staan inmiddels, maar niet in Europa.
Nee, oké. Okay. Ook hier even bij laten voor nu. Janneke, ik wil even naar jou. Jij benadert dit onderwerp vanuit de microbiologie. Juist wat Jan net benadrukt, die combinatie tussen mensen van de materiaalachtergrond en microbiologie. Jullie zijn binnen de Hanze bezig met de productie van PAA. Mijn stelling voor jou is van het gebrek aan constante kwaliteit van de PAA's staat een grotere doorbraak in de weg. Wat is dan jouw eerste reactie daarop?
Nou, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Hè. Er zijn nu allerlei PAA's op de markt die in bulk worden geproduceerd. En wat we zien is dat er toch wel verschillen zijn in kwaliteit van batch to batch, om het zo maar te zeggen. En dat heeft te maken met, ja, zeg maar met de performance van de micro-organismen die het maken. En de kwaliteit van de feedstock en de condities waarop dat geproduceerd wordt. En zo'n PAA, dat is eigenlijk voor een bacterie niet anders dan een reservestof. Hè? Dus ze slaan het op in hun cellen, zeg maar, om wat moeilijkere tijden te kunnen overleven. Ja, en dan maakt dat micro-organisme niet zoveel uit. Hè, wat nou precies die samenstelling is als er wat heterogeniteit in de substraat zit, hè, in de feedstock. Mm-hmm. En de uitdaging is om daar dus goed controle op te hebben. Hè? Dus van, hoe kun je nou een PAA maken met precies die samenstelling, die monomere samenstelling die je wilt hebben. En om even een idee te geven, je hebt circa 150, nou het zijn er waarschijnlijk meer, maar 150 monomeren. Dus kralen, zeg maar, die je aan de ketting kan krijgen. Verschillende typen. En nou, dan zijn dus de combinaties oneindig. En het gaat om de volgorde daarvan. En dat wordt mede bepaald door het type organisme wat je inzet en de feedstock en hoe je het fermentatieproces controleert. Nou, dat is precies het terrein waar ik actief op ben. En daar is echt nog een hele grote wereld te winnen. En vooral om het dan vraaggestuurd te doen. Dus vraaggestuurd, dan bedoel ik dat de mensen die materialen willen hebben duidelijk aangeven wat zijn de specificaties die je nodig hebt. En dan van daaruit gaan kijken van wat en waar moet dan een polymeer aan voldoen? Hoe moet die kralenketting eruit zien? En dan kunnen wij kijken welk micro-organisme heb je nodig en hoe ga je dat produceren?
Kom ik graag straks nog even nader op terug. Komen allerlei vragen alweer op, maar die laat ik even voor wat het is. Ik wou even naar Bas. Juist vanuit die complexiteit van de materie blijft PAA op zijn best beperkt tot niche-markten.
Is niet helemaal waar. Op dit moment zeker. En het heeft te maken met het feit dat de kwaliteitsconstantheid nog een thema is. De kwaliteit op zich is nog een uitdaging bij sommige leveranciers. De prijs is natuurlijk een uitdaging voor het materiaal, maar ook het leren werken ermee. PAA's zijn een uitdagend materiaal voor mensen die toepassingen onderzoeken. Heeft ook een beetje te maken met de tegenstrijdigheid. Zoals Janneke net zei, het is in feite een energieopslag. Bacteriën willen om energie op te slaan zorgen dat het materiaal makkelijk toegankelijk is. En in onze termen betekent dat dat ze vooral in amorfe structuren die materialen willen opslaan, zodat die energie ook snel weer opgenomen kan worden. Juist vanuit de wens om naar hoogwaardige toepassingen te gaan, wil je eigenlijk juist naar kristallijne materialen toe gaan. Maar dat doen die beestjes niet vanzelf. En dan krijg je dus te maken met de uitdaging om die beestjes te gaan modificeren. Dan kom je dus op genetisch gemodificeerde bacteriën uit. En daar zitten dus in feite ook de verschillende technologieën die er zijn om PAA's te maken. Maak je ze dan, zoals dat heet, met wilde bacteriën. Kom je uit op meer amorfe structuren. Of maak je ze met genetisch gemodificeerde bacteriën. Dan kun je weer andere structuren maken die beter toepasbaar zijn. Maar die kennis groeit heel hard. En je ziet daar ook steeds meer mogelijkheden voor op de markt ontstaan. En ik denk dat als de kennis in de verwerkbaarheid van PAA's groeit, dat ook de toepasbaarheid ook al groeit. Want het grote voordeel is en blijft dat ze enorm goed biologisch afbreekbaar zijn. En het aantal toepassingen waarbij dat een belangrijke randvoorwaarde is, is ook steeds groter. De aandacht voor duurzaamheid, de aandacht voor het niet vervuilen van de omgeving groeit. Dus ook de ruimte om dit soort materialen in te zetten wordt ook steeds belangrijker. Ja.
Dus dat onderscheidend vermogen in de bioafbreekbaarheid is onderscheidend in
absoluut
dit geval. Anderzijds, en dat is denk ik voor alle drie even een vraag die ik even één voor één bij jullie wil langs laten gaan, is al die onderzoeken die nog moeten gebeuren en de specificaties en al het werk wat daarvoor moet gebeuren, leidt naar mijn idee per definitie tot een hele hoge prijs. Omdat er natuurlijk heel veel kostverhogende stappen in zitten. Is dat niet een enorme sta in de weg om juist die bioafbreekbaarheid goed tot zijn recht te laten komen, Jan?
Ja, elektrische auto's zijn ook een stuk duurder dan benzineauto's. Hè? En dat heeft alles te maken met het feit dat we praten over nieuwe technologie. En toen polyethyleen en PVC en noem ze allemaal maar op, nieuw naar de markt kwamen. Nou, dat was voordat we allemaal geboren waren. Toen was dat ook een hele hoge prijs. Ik weet niet of je nog weet wat je voor een televisie betaalde in de 60e jaren. Maar tegenwoordig zijn ze goedkoper. Ja. En datzelfde geldt hier ook voor. Dingen hebben een ontwikkeltijd nodig. Wat je ziet is als je in die zogenaamde S-curve, waar je aan het begin staat van de groei van marktintroductie. Ja, dat begin van die groei van die S-curve tot aan de top. Als je kunt spreken over volwassenheid van het materiaal, dan ben je 20 jaar onderweg. En in diezelfde tijd, en dat weten we wel uit de historie, halveert of sterker nog de kosten om het spul te maken. En je ziet nu al dat er ontzettend veel zaken zijn die verbeterd worden om dat te doen. Maar er moet ontzettend veel onderzoek gebeuren en multidisciplinair. En de houding van de huidige PHA-producenten helpt daar niet bij.
Oké, dus je hebt het over inderdaad de noodzaak van multidisciplinair onderzoek en de houding van de huidige producenten, wat een sta in de weg is.
Ja.
Even jouw reactie nog, Janneke, op mijn punt van zojuist over al die onderzoeken waar Jan ook naar verwijst en de kostenverhogende effecten die dat heeft. Deel jij de mening van Jan dat die S-curve uiteindelijk zodanig zal lopen dat het ook betaalbaar gaat worden om die bioafbreekbaarheid te realiseren?
Ja, dat denk ik wel. Want wat je ook ziet, er ontstaat ook een soort vliegwiel. Hè? Dus door al die onderzoeken, en dat gebeurt wereldwijd natuurlijk, worden er stappen gemaakt. En dan zie je dat er ook op een gegeven moment een versnelling komt. En wat ook heel belangrijk is, en dat stipte Jan ook aan, dat is die multidisciplinariteit. Hè? Je moet samenwerken. Je moet samenwerken met de mensen die uiteindelijk de materialen willen gaan gebruiken. Met de chemici, met de chemisch technologen. Hè? Het gaat niet alleen over het type polymeer, maar ook over het hele proces wat goedkoper moet worden. Hè? Dus kun je dat onder mildere condities doen? Kun je het schoner maken? Kun je het goedkoper maken? Hè? Het is best wel ingewikkelde technologie. En tegelijkertijd, denk ik, is onze uitdaging om keep it as simple as possible. Nou ja, ik denk dat we dan echt grote stappen kunnen maken. Maar er zit gewoon altijd een behoorlijk proces tussen van nou ja, de nieuwe dingen die je uitvindt tot en met het echt tot bloei komt, zeg maar. Ja.
Maar jullie staan natuurlijk als bedrijf dicht bij de vraagkant.
Ja.
Kun jij die optimistische geluiden die we van zowel Jan als Janneke horen ook vanuit de markt bevestigen?
Voor een belangrijk deel wel. Ik ben al behoorlijk lang bezig met PHA's. Je ziet dat de kwaliteit verbetert. De reproduceerbaarheid van de kwaliteit wordt verbeterd. Je ziet dat de prijzen beter worden. Aan de andere kant moet je ook realiseren dat als je kijkt naar de hele route om van grondstof naar PA te komen, zitten wel een aantal stappen in, hè, zoals extractie en dergelijke, die intrinsiek altijd een onderdeel van de productie van PA zullen blijven. Het zal nooit een polyethyleenprijs worden. Het zal beter worden dan het nu is, maar het zal niet zo eenvoudige route worden dat je echt kunt concurreren met de grootschalige polymeren. Maar is ook niet nodig.
Dus bioafbreekbaarheid heeft zijn prijs in dit geval. En daar moeten we ook voor willen betalen. Jan, ik zie jou reageren.
Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het wel daar naartoe kan, qua kosten. Als je al ziet wat er gebeurt, dan moet je maar eens naar de publicaties van George Chang kijken. Die zijn beschikbaar op het internet. Qua kosten aan de maakkant en dat je al niet meer in een steriele omgeving hoeft te werken, in bepaalde gevallen. Natuurlijk werk je met geen gemodificeerde bacteriën, maar dat maakt niet uit, want dat komt niet in het product terecht. Er zijn ook smaakstoffen, zoals vanille, essence. Die worden gemaakt met geen gemodificeerde bacteriën, want de vanilleplant produceert niet genoeg voor wat we willen. En dat wordt gewoon gezien als een natuurlijk materiaal, ook door overheden.
Maar je noemde net in jouw introductie, noemde jij ook de jaren 80 voor de productie van PAA. Wat is nu in die afgelopen 40 jaar dan de concrete stappen, of zijn de concrete stappen geweest als het gaat om niet alleen de kwaliteit, maar ook om de prijsvorming?
Veel lagere downstream processing kosten. Zo'n productieproces bestaat uit twee delen. Je hebt de fermentatie waar je het spul maakt in de bacteriën. En dan heb je de downstream processing waar je de bacteriën scheidt van het product wat je hebben wilt. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar dat zogenaamde downstream processing stuk. Dat waren voorheen, vroeger, waren dat 12 stappen. En als je met wat oude professoren praat, als ik het zo even noemen mag. Heel eerbiedig overigens. Dan zeggen ze dat kan niet anders. En er zijn nog steeds mensen die geloven dat dat niet anders kan. Dat kan wel anders. Het kan heel eenvoudig, alleen met water en zonder mechanische geharnis en gewoon bacterieel kan dat gewoon gebeuren. Als die PAA, dat wordt door alles wat leeft op aarde gegeten voor de energie. Janneke gaf het al aan. Als een vis dat eet, dan heeft hij ook de juiste bacteriën in zijn lichaam om die celwanden kapot te maken, zodanig dat het spul erin, wat hij nodig heeft voor voeding, wordt gebruikt. Nou, dat principe. Mimicking nature noem je dat in goed Nederlands. Dat principe, dat is van belang.
Oké. Even een stapje naar iets anders. Jullie noemen vaak al de term multidisciplinariteit als het gaat om PAA. PAA is familie van of onderdeel van de polymeren familie. Is multidisciplinariteit uniek voor PAA ten opzichte van andere polymeren? Jan?
Nee.
Oké. Toelichting?
Nou, als je ziet wat voor mensen ik in mijn organisatie had bij Dow en bij DSM. Dat waren natuurkundigen, vliegtuigbouwers, organisch chemici, materiaalkunde experts. Enfin, noem maar op. Ik had daar 6, 7, 8 disciplines. Ja. Ik moest me rottelen leren om daar allemaal bij te blijven. Want ik moest weten hoe al dat spul samen moest werken natuurlijk.
Ja, dus in die zin is er sowieso sprake van multidisciplinariteit. Altijd, maar ja. In dit geval gaat het om polymeren vanuit natuurlijke biologische activiteit. En daarmee onderscheidt het zich wel, denk ik, van andere polymeren.
Dat is correct. Dan komt er gewoon één discipline bij. Ja. En in dit geval is dat
wel cruciale.
Microbiologie. Ja, ja. Natuurlijk. Ja. Want zo maak je het.
Ja.
Je hebt een organische chemie. Dat kan je dan later doen als je moet gaan modificeren. Of als je compounds moet gaan maken die dan geschikt zijn voor bepaalde toepassingen of zo. Zoals een pen bijvoorbeeld, ja. Of wat dan ook. Ja, goed, dat gebruik je daar. Maar die nieuwe discipline, die microbiologie, is van essentieel belang. En het grote probleem hierbij was natuurlijk dat microbiologen en material scientists eigenlijk tot eind van de vorige eeuw nooit met elkaar samen hebben hoeven werken. Dus het is niet alleen dat microbiologen niks van material science weten, maar material scientists weten ook helemaal niks van microbiologie. En het is wel belangrijk, als die twee intensief moeten samenwerken, dat ze elkaar... Ja.
Maar jij, Janneke, benadert dit vanuit de microbiologie.
Ja, ik benader het van... Ja, ik ben microbioloog, ja, dus dat is mijn ding.
Dus hoe ervaar jij dan die samenwerking tussen die disciplines?
Nou, ik vind het ontzettend leuk, die samenwerking. Om van idee tot een product te komen, moet je samenwerken. En ik word daar altijd wel heel erg blij van. Omdat het ook tot nieuwe inzichten leidt. Hè? Ja. Dus, maar het is ook een uitdaging. Want je spreekt gewoon een andere taal.
Ja, ja.
Dus de biologen die hebben een hele andere taal dan de chemisch technologen bijvoorbeeld. Daar begint het al. Klein voorbeeldje, als ik het over biomassa heb, dan heb ik het over al die prachtige beestjes in mijn bioreactor die PAA's maken. Maar als een chemisch technoloog het over biomassa heeft, dan zegt hij laat die vrachtwagen maar komen. Met de bietenpulp of weet ik het wat. Dus alleen dat al, dat kom je al tegen. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de materiaalmensen.
Hoe ervaar jij die samenwerking, Bas, vanuit de verschillende disciplines? Jij bent er vanuit de chemie.
Ja, vanuit de chemie, maar ik denk ook erg dicht bij de markt. Wij ontwikkelen concrete markttoepassingen. Dus wij zijn heel erg op zoek naar materialen die op commerciële hoeveelheden leverbaar zijn. Ik vind het heel erg interessant wat hier gebeurt op kleine labschaal. Maar uiteindelijk moeten wij producten ontwikkelen die we op tonnen in de markt kunnen zetten. Dus wij werken nauw samen met de leveranciers van PAA's, maar ook andere biologische grondstoffen. Ik kan er niet alle details over vertellen, maar er zijn een aantal met wie we heel nauw samenwerken om ook doelgericht bepaalde types te krijgen die wij vanuit ons gezichtspunt nodig hebben. Dus wij geven aan, we zouden zo'n dergelijk type willen hebben en dan proberen dat te krijgen op commerciële schaal. En we zitten heel dicht bij de markt, dus we werken ook altijd samen met iemand die onze toepassing in de markt zet. Dat kan in de agrarische wereld zijn, of kan in de plantsoenendienst zijn, dat kan in de visserij zijn. Dus die kant werken wij dus ook multidisciplinair, maar wel op een behoorlijk grote schaal en ook op in feite industrieel opschaalbare manier.
Blijf even bij jou hangen over bioafbreekbaarheid. Want je noemde zojuist of eerder ook al dat met name de bioafbreekbaarheid geeft PAA een unieke positie.
Ja.
Kun je dat nog eens wat later toelichten, ook ten opzichte van andere zogenaamde bioplastics?
Ja, eigenlijk heb je het over een hiërarchie van biologische afbreekbaarheid. Boven in de piramide staat dan de industriële compostering. Dat is in feite het eenvoudigste te bereiken. Daaronder krijg je de thuis composteren. Dan krijg je de, wat ze noemen, in-soil degradable. Dus op de grond degradeerbaar. En daaronder komt dan de in zeewater degradeerbaar. Kun je nog in verschillende categorieën opdelen. Maar goed, dat is de piramide. En in feite is PAA een van de weinige materialen die in alle omstandigheden afbreekt. Van boven in de keten tot onder in de keten. Industrieel composteerbaar is twijfelachtig, want dat gaat niet hard. Maar PAA is in feite onder alle omstandigheden afbreekbaar. Nadeel is dat de mechanische eigenschappen vaak tegenvallen. En wat je dan dus doet, is dat je dan samenstellingen, compounds ontwikkelt, waarin je PAA in combinatie met andere biopolymeren gebruikt. En dan is het de vaardigheid van de uitvinder om die combinatie zodanig te ontwikkelen dat je de gewenste enerzijds mechanische eigenschappen haalt en anderzijds afbreekbaarheid die je zoekt.
Jan, ik zie jou, reageren. Dus,
wat Bas zegt, dat klopt voor mij gedeeltelijk. Het gaat niet om PAA, het gaat om natuurlijke PAA. Want natuurlijke PAA's Die zijn voldoende inderdaad aan wat Bas net allemaal vertelde. Maar er zijn ook niet-natuurlijke PAA's. PLA bijvoorbeeld is ook een PAA. En polycaprolactone, PCL, is ook een PAA. En dan zijn er fabrieken in de wereld, er zijn producenten in de wereld, en die mengen die dingen en die noemen dat allemaal PAA. Technisch gezien klopt dat, maar het voldoet niet meer aan wat Bas net vertelde.
En daar bedoel je mee van op het gebied van bioafbreekbaarheid?
Ja, dat bedoel ik mee met name op het gebied van bioafbreekbaarheid. Natuurlijk alle andere eigenschappen veranderen ook, maar daarom doen ze dat ook, die mengsels maken. Maar het is precies zoals Janneke in het begin al aangaf. Er zijn honderden verschillende PAA's. Je kan van alles verzinnen. Je kan een heleboel synthetisch maken. Dat gebeurt ook met dingen als PLA, et cetera. Dat zijn dus geen. En die breken dus niet af in zeewater of noem maar op.
Maar eigenlijk wat je zegt is dat PAA eigenlijk een grote familienaam is van verschillende types polymeren daaronder. Waaronder ook de wellicht bij de luisteraar veel bekendere PLA. Die in feite ook dus onder de familie van de PHA's hoort. Als ik jou dan
niet
goed
hoort, dat die valt daar gewoon onder. Het is ook een polyhydroxyalkanoaat. Maar ja, dat is een veel te moeilijk woord. Ik begrijp het wel. Maar iedereen die praat maar over PAA's. En dan denken ze allemaal dat ze weten waar ze het over hebben. Maar dat is dus niet zo. Waar je het over moet hebben zijn natuurlijke PAA's. Dat zijn die PAA's die door bacteriën gemaakt worden. En er zijn nogal wat bacteriën die dat kunnen maken. Uit een heleboel verschillende soorten koolstofbronnen.
Vanuit jouw hoek, Janneke. Ook voor jouw werk is het de bioafbreekbaarheid, denk ik, bij uitstek van belang.
Ja, want ik denk dat de biologische afbreekbaarheid, dat is echt een toegevoegde waarde van deze bioplastics ten opzichte van de conventionele plastics. Dus er zijn ontzettend veel toepassingen. Bas noemde het in het begin al eventjes. Waarbij de biologische afbreekbaarheid gewoon heel belangrijk is. En dan kun je voorstellen producten die in de landbouw en van de tuinbouw worden gebruikt bijvoorbeeld. En als dat afbreekt in microplastics op de lange termijn, zoals je met conventionele plastics hebt, ja, dat wil je niet. Want die komen overal in het milieu terecht, worden zelfs door planten opgenomen, komen in ons voedsel terecht. Recent is er een publicatie geweest, zelfs in Nature, dat wij 5 milligram per gram hersenweefsel aan plastic hebben. Dus 5 milligram plastic gewoon in ons brein. Dus dat is best wel heel schokkend. En we weten helemaal niet wat de lange termijn effecten daarvan zijn. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is om in te zetten op ontwikkeling van nieuwe materialen die biologisch afbreekbaar zijn. En ik denk dat de PAA's daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen.
En dan zijn het dus inderdaad de natuurlijke PAA's, om in dit verband even te benadrukken. Dan is wat Bas net zei, wat jij net zei Bas, over de bioafbreekbaarheid, is dan de unieke factor in dit geval.
Uniciteit, ja precies. Ja, je kunt gewoon zeggen van wat je kunt met PAA, met natuurlijke PAA's, laat ik het zelf wel goed zeggen. Wat je kunt met natuurlijke PAA's, is je kunt ze heel goed gebruiken in de materialencyclus. Want je kan ze recyclen, dat kan allemaal met die dingen. Ook chemisch recyclen kan ook. Maar je kan ze ook gebruiken in de voedingscyclus. En die twee cycli overlappen elkaar. En daarmee hou je dus de koolstof van die natuurlijke PAA's altijd in gebruik. En heb je dus geen nieuwe koolstof nodig.
Ja, precies, want daar wil ik nog wel even nader op ingaan. Want je noemde net recycling, end of life. Als je het over bioafbreekbaarheid hebt, dan is al snel de associatie van, of we het nu weggooien of niet, het maakt niet uit, het breekt wel af en het komt wel goed. Terwijl je eigenlijk die materialen die daarin zitten eigenlijk wel voor een hernieuwde toepassing wil hebben. Hoe zorgen we er dan voor dat ook uiteindelijk PAA-producten gerecycled worden? En dat het een nieuwe toepassing krijgt, die koolstof?
De chemische recycling kan al lang en dat wordt ook al gebruikt. Er zijn bedrijven die dat in grote mate doen. Neem Neste in Scandinavië.
En wat bedoel je dan met chemische
recycling? Gewoon de plastic afval. Ja. Of dat nou natuurlijke PAA's zijn of polyethyleen of wat dan ook. Alle plastic afval gaat gewoon als grondstof hun fabriek in.
Mm-hmm.
Zij maken er in dit geval biodiesel van. Of hoe noem je dat? Renewable diesel heet dat dan. Hernieuwbare diesel. Maar goed, dat is prima. Maar ze gebruiken het weer.
Ja. Janneke, kun je PAA-producten, voor zover ze niet afbreken, ook mechanisch recyclen?
Nou, dat denk ik wel. Nou is dat niet mijn expertisegebied. Mm-hmm. Maar je kunt je voorstellen dat er producten van, bijvoorbeeld zo'n pen die hier op tafel ligt, van PAA. Ik mag hopen dat je die ook mechanisch kan recyclen. Biologisch kan het in ieder geval wel.
Ja. En biologisch recyclen bedoel je dat het afbreekt?
Nee, niet per se. Want afbreken, dan heb je het vaak over afbraak tot CO2 en water.
Ja.
Echt mineralisatie. En dan heb je wel de korte koolstofcyclus te pakken. Dus het CO2 kan dan weer door de planten worden opgenomen, et cetera. Maar biologische recycling is ook dat je de polymeer als het ware weer afbreekt in de kleine stukjes. En dat kan je met enzymen doen of met micro-organismen en vervolgens het weer voeren aan dezelfde micro-organismen die we er weer polymeren van maken. En dat is ook wat we op dit moment...
Zet je het om tot voeding voor nieuwe generatie PAA.
Precies, dus ja. dat is eigenlijk een hele directe recycling van PAA naar PAA. En wat ons dan nog wel een beetje in de weg zit, is bijvoorbeeld de wetgeving. Hè. Dus als je een product hebt gehad wat in consumentencontact is geweest, en je doet dat op die manier recyclen, dan mag je er niet meer een product van maken wat in consumentencontact komt. Hè. Dus dat zijn nog wel de hurdles die we moeten nemen. En je wil het liefst hetzelfde maken of kunnen upcyclen.
Nog even naar die mechanische recycling. Bas, heb jij daar ook... ideeën over de mechanische recyclebaarheid van PAA-producten, voor zover ze niet afbreken?
Ja, ik vraag me af hoe zinvol is het. Kijk, eigenlijk moet je biologisch afbreekbare materialen vooral gebruiken in toepassingen waarvan je weet dat het onvermijdelijk is dat het product in de natuur terechtkomt. Denk aan de trimmendraad die wegslijt. Denk aan de slijtonderdelen in de visserij. Denk aan een voetbalmat die over de lopende jaren wegslijt en allemaal microplastics genereert. Dat zijn de typische toepassingen waarin biologische afbreekbare polymeren een meerwaarde hebben. Dus ze zijn duurder, maar hier hebben ze een meerwaarde. Per definitie verdwijnen dan die deeltjes in de natuur en worden dan dus omgezet in CO2 en water. En dan is mechanische recycling of chemische recycling heel niet meer aan de orde.
Nee, okay. Dus jij zegt in feite van pas PAA vooral daartoe waar het die bioafbreekbaarheid in een natuurlijke omgeving een essentieel iets is.
Exact. Waarin het dus aan bijdraagt dat de omgeving niet vervuild raakt.
Het is natuurlijk ook niet zinvol om nou natuurlijke PAA recycling te gaan doen. Want dat is alleen maar zinvol voor producten die van de Big Five, hè, grote volumeproducten. En zolang die natuurlijke PAA's geen groot volumeproduct zijn, is het niet noodzakelijk. Aan de andere kant, natuurlijk, die vraag die komt elke keer. Kan je het ook recyclen? Het antwoord is gewoon ja. Er is veel werk aan gedaan en je kan het net zo vaak recyclen als nodig.
Precies, dus gewoon technisch gesproken, je kunt het recyclen. Alleen de vraag is van of je het moet willen.
Het is niet praktisch op het ogenblik. Ja, precies wat Bas zegt.
Ja. Nog even over die regelgeving die jij noemde, Janneke. Wat is er op regelgevingsniveau, los van wat jij net zei, zijn daar nu echte Europese of anderszins regelgevingstechnische aspecten die een belangrijke rol spelen in het tegenwerken van een bredere uitrol van PAA? Ik heb wel eens begrepen dat in het kader van de Single Use Directive, dat PAA daarin geen speciale positie heeft. Alleen ik weet daar het fijne niet van. Jan, misschien weet jij daar... Heb jij daar meer zicht op?
Vanuit GOFA, de Global Organization for PAA.
Ja.
Hoofdkantoor overigens in Amsterdam, gewoon in Nederland, maar wel wereldwijd. Is er ontzettend veel activiteit, ook met de Verenigde Naties, in discussies hierover. En kunnen we het geaccepteerd krijgen als een natuurlijk materiaal, net als hout.
Ja. Ja.
En ook hout trouwens wordt gebruikt in toepassingen die 100 jaar meegaan. Hè? Dus laten we nou geen gekke dingen gaan verzinnen. Maar dat kan met die natuurlijke PAA's ook. En ze zijn een heel eind op weg. En het ziet ernaar uit dat dat wel gaat lukken. Er zijn verschillende landen waar PAA's al gezien wordt als een natuurlijk materiaal. En als zodanig ook gedefinieerd wordt door de wetgeving. Alleen Europa loopt nog een beetje achter, zoals gewoonlijk.
Oké. Maar dat is denk ik wel de crux. Hè? Want uiteindelijk de vergelijking met hout. Als het een natuurlijk product is, dan zou je ook veronderstellen dat het ook op dat niveau van wet en regelgeving ook als zodanig wordt gezien. Alleen daar hebben we nog wel wat werk te doen, als ik jou goed begrijp.
Nou ja, kijk, als je nagaat dat de standaard chemische industrie, en die zien dit niet graag komen, die houden zich er ook nauwelijks mee bezig natuurlijk, met PA en met natuurlijke PA's. De standaard chemische industrie die geven 12 miljoen euro per jaar uit aan lobbying in Brussel. En dan komt nog het nodige bij in Den Haag en Berlijn en noem maar op.
Mm-hmm.
Nou, die zich ontwikkelende industrie, wat die natuurlijke PAA-industrie is, die hebben dat soort geld niet. Die hebben, als ze al geld hebben, hebben ze het nodig voor onderzoek, voor opschalen. Het is een beetje een klein duimpje tegen de reus.
Ja, oké. Okay, ja. Janneke, voel jij je comfortabel genoeg om iets over wet en regelgeving te zeggen in dit verband? Of?
Nou, dat is niet helemaal mijn veld of expertise. Maar op het gebied van recycling weet ik dan toevallig dat het een issue is. Ja.
Bas, voor jou, heb jij daar zicht op van wat ook vanuit jullie bedrijf daar eventueel belemmerende factoren zijn?
Nou, er is één hele belangrijke factor die ik kan noemen. Want wij doen ook mee met allerlei Europese subsidieprojecten. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. En een van de dingen waar je tegenaan loopt is dat eigenlijk standaard wordt gevraagd om een LCA-berekening. En als je kijkt naar de klassieke manier waarop LCA's worden berekend. LCA is een life cycle analysis. Dus er wordt gekeken hoeveel belasting een product in zijn hele leven heeft op het milieu. Dan wordt wel meegenomen het feit dat dan aan het einde van het leven bacteriën het product weer omzetten in CO2 en water. Dat is CO2-productie. Broeikaseffect enzovoort, dat wordt meegenomen in zo'n berekening. Maar het feit dat dan vermeden wordt dat je de natuur vervuilt, wordt niet meegenomen. Ik kan een voorbeeld noemen, een project waar wij ook aan meedoen. Daar wordt gewerkt aan pluis, dat is een product in de visserij. En er zijn twee mogelijkheden. Of je zorgt ervoor dat als het materiaal wegslijt, dat het dan ook afbreekt in de zee. En de andere mogelijkheid is dat je het gemaakt van een gerecycled polymeer. In de LCA komt dat gerecycled materiaal er beter uit, ondanks het feit dat je de zee verontreinigt. Want als het maar op die zeebodem blijft liggen, dan produceert het geen CO2. En dan komt het rekentechnisch komt het er dan uit als zijnde beter voor het milieu. Nou, dat is wel een punt waar je in een subsidieproject in Europa nogal een behoorlijke belemmering hebt voor het voorkomen van vervuiling van je omgeving.
Ja, maar dan zet je dus in jouw woorden de natuurlijke PAA in dit geval op achterstand.
Ja.
Omdat vanuit de bioafbreekbaarheid van het product CO2 ontstaat.
Ja, sterker nog, op het moment dat je het product zou gaan gebruiken in een, wat we noemen, een zuurstofloze omgeving, en een open omgeving, dus in zeewater, ja, produceert het geen CO2, maar methaan.
Ja,
methaan is een nog sterker broeikasgas dan CO2, dus dan wordt de ramp nog groter.
Jan?
Ja, die hele wet en regelgeving komt natuurlijk voort uit een zeer beperkt begrip van wat er belangrijk is voor het klimaat op deze wereld. Om het zomaar eens te zeggen, als je koolstof uit de grond haalt, fossiele koolstof, olie, kolen, gas, dan heb je een lineair proces. Dat gaat lineair van ik haal het uit de grond, die koolstof, ik doe er wat mee en als het klaar is, eindigt het als CO2 in de atmosfeer. En ja, dan krijg je al die broeikasgaseffecten en al die temperatuur, enfin, noem maar op, al die ellende die we kennen. Daar zit je dus niet op wachten. Je zit te wachten op een circulair proces. Het gaat dus niet om CO2-productie, dat is helemaal niet belangrijk, want CO2-productie is er altijd. Mm-hmm. Als er meer mensen op aarde wonen, dan wordt er ook al. Als jij voedsel eet, dan verbrand je dat ook. En ja, die verbrandingsproducten, dat zijn dus ook CO2. Dat is normaal. En die bomen die hebben die CO2 nodig, want anders groeien ze niet. Dus dat is een normaal proces. We moeten naar dat normale proces. Dus je moet eigenlijk naar dat grote plaatje kijken. En van daaruit zeggen van, we doen het zo of we doen het zo. En die keuze wordt niet gemaakt. Er worden altijd maar naar die kleine deelaspectjes gekeken.
Ik vind het, dat voorbeeld van LCA, wat jij net noemde, ja, dat vind ik wel heel erg tekenend. En dan kom ik nog even bij jou terug, Jan. Want jij noemde net in een van jouw zinnen de term klein duimpje. Daarmee wil ik toch even op terugkomen van, is de PHA-familie, niet zozeer de technische familie, maar meer de partijen en organisaties die daarin actief zijn, bij machten om de wet en regelgeving zo te beïnvloeden dat PHA meer, en ook, dan bedoel ik ook inclusief LCA bereiken en dergelijke, dat daar iets in verandert?
Ik denk het wel. Je moet maar eens kijken. Wat GOFA heeft een aantal werkgroepen die zich bezighouden met wet en regelgeving. Eén voor Europa, één voor Amerika. En ze zijn in Azië ook bezig, in verschillende landen. En je ziet dat op basis van, ja, laten we zeggen, gegevens die gegenereerd worden, is men toch in staat om in ieder geval een aantal mensen te overtuigen van welke kant het opgaat. Maar ze zijn klein en eigenlijk wat er moet gebeuren is, ja, die PAA-taart, dat is maar een heel klein, miserig rottaartje. En ja, ze concurreren elkaar soms kapot. En dan kom ik bij die producenten terecht. Ze concurreren elkaar soms kapot. Omdat ze bang zijn dat ze anders een te klein deel van dat kleine, miserige rottaartje krijgen. Wat ze veel beter zouden kunnen doen, is samenwerken om die taart te laten groeien.
Ja. Ja, precies, dat is al een mooie opstap naar mijn volgende vraag, die ik een beetje naar de toekomst toe zou willen hebben. En dan begin ik even bij Janneke in dit geval.
Ja.
Om even de wisseling van de wacht ook een beetje te kunnen faciliteren. Vanuit jouw expertise en vanuit onderzoeksveld, waar zie jij, als we het kijken naar 2050, dat is niet al te ver weg, maar toch nog enigszins in de toekomst, wat verwacht je dan van PAA als positie in de hele polymerenmarkt? Of wensen misschien?
Ja, wat ik verwacht, hè, nou ja, wat Jan net al aangeeft, is dat het ook al, dit is nu al aan het groeien. En ik verwacht dat dat aandeel groter gaat worden. En ik verwacht ook dat er in de, zeg maar, de niche-markten veel meer gebruik gemaakt gaat worden van dit soort polymeren. Omdat je namelijk heel nauwkeurig eigenschappen kunt manipuleren.
En bedoel je dan niche-markten, zoals Bas ook definieert, waar bioafbreekbaarheid van essentieel belang is? Of ook andere niche-markten?
Ook anderen. Niet per se alleen de bioafbreekbaarheid, zou ik zeggen. He, dus ook wat meer de high-end applicaties, maar ook voor langdurig gebruik. Dus dat ze echt geschikt zijn en minder slijtage, afbraak enzovoort. En ja, dat verwacht ik zeker.
Oké. Bas, hoe zie jij de toekomst van PAA, voor zover we er iets over kunnen zeggen überhaupt, over die toekomst, zeker nu?
Ja, ik heb toch wel de verwachting dat duurzaamheid op die termijn wel steeds belangrijker gaat worden en dat daardoor PAA's wel een steeds duidelijke rol gaan krijgen. Maar ook, dat moeten we ook zeggen, te midden van een hele hoop andere biopolymeren die ook groeien en die ook een rol gaan krijgen in de markt.
Jan, wil ik nog even naar jou terug. Jij vertelde ook in de voorbereiding op deze podcast al dat een grote Amerikaanse partij ermee opgehouden is, of in ieder geval geen PAA meer produceert. Dat zou de indruk kunnen wekken dat het wat minder voorspoedig en rooskleurig zou kunnen zijn. Maar als we dan ook van Janneke en van Bas dit soort verhalen horen en ook van jou wel eerdere signalen hebben gekregen dat er veel positiviteit en veel verwachting is. Hoe laat dat zich met elkaar rijmen?
Dat is heel eenvoudig. Kijk maar eens naar de ontwikkeling van nieuwe dingen. Niet alleen op het gebied van kunststoffen, maar ook op het gebied van auto's of elektronica of noem maar op. Er zijn bedrijven die komen omhoog en er zijn bedrijven die vallen omlaag. En zeker in het begin van zo'n S-curve waar ik het net ook al over had. Ja, als je probeert een groter stuk in je mond te nemen dan waar je op kan kauwen. Ik probeer het even in het Nederlands te zeggen, maar dan gaat het fout en dan verslik je je.
Ja.
En dat zie je dus ook, dat zag je bij Metabolics. Toen ze eigenlijk in 2016 ermee stopten. Dat is trouwens overgenomen door Chael Zedang uit Korea. Dus, en die doen dat nou heel succesvol en die doen het goed. Maar dat zie je nou ook bij Danimer. En Danimer was met name een bedrijf wat zich richtte op ook synthetische polyhydroxyalkanoaten, PAA's. Ze namen dat Novomer over voor 100 miljoen een paar jaar geleden. Nou, dat is nogal niet niks. En die betaalde Procter & Gamble 14 miljoen om die technologie te kopen die nog geen miljoen waard was, in mijn ogen. En ze focussen zich enorm op PLA. Nou, we hebben al PLA-producenten. Ik denk dat de PLA-producenten zich daar beter mee bezig kunnen houden. En dat het voordeel van die PHA's, de zogenaamde unieke verkooppunten, de unique selling points, zoals dat altijd zo mooi heet. We noemen dan die circulariteit die je hebt in de wereld. Bioafbreekbaarheid hoort daarbij, dat is één ding. Maar er zijn nog een paar andere dingen daar ook die van belang zijn. En daar hadden ze zich meer op moeten focussen. Dus ik denk dat het een gebrek is aan strategische keuzes. En ja, I want to make the quick buck fast. Hè? Dus met andere woorden, we willen snel veel geld verdienen hiermee. Ja, dat gebeurt dus niet. Dus ik denk niet dat het verstandig is om naar de beurs te gaan.
Nee.
De enige bedrijven die zich dat kunnen permitteren zijn de grote jongens die al op de beurs stonden.
Dus nou, PAA vraagt in feite nog steeds een lange adem.
Laat ik Caneca als voorbeeld nemen. Dat is een groot chemisch bedrijf. Die hebben diepe zakken. Dus die kunnen zich permitteren om een paar decennia een hoop geld uit te geven aan dat onderwerp. Die zijn in 92 begonnen van het vorige eeuw. En we schrijven nu ongeveer 30 jaar verder.
Ja. 33.
Ja, 33 jaar, hoog die paar jaar.
Ruim 30.
Ja,
ruim
30. Ja. Nou, ze hebben nu grote fabrieken draaien. En ze breiden uit. Dus dat geeft het al aan.
En als je nu anderhalve decennia nog vooruit kijkt, en dan komen we weer op die 2005. Nee, 2,5 moeten we dan verder.
Ja,
dus 2050. Maar,
ik sprak nog niet zo lang geleden met Pete Ozaki. Hij was het hoofd van die club bij Kaneka in Japan. En Piet die zei, hij zegt nou voor het eind van dit decennium hebben we 200 kiloton draaien. Voor een Japanner om dat te zeggen, als een Amerikaan dat zegt geloof ik hem niet, want dat zijn braggers. Maar voor een Japanner om dat te zeggen, dat is een ander verhaal. Ja. Want die gaat dat echt niet zeggen, als er geen enkele, die zegt dat pas als het eigenlijk 100% zeker is. Ja.
Er is dus wel heel veel reden om optimistisch en positief te zijn over de toekomst van PAA, zowel qua onderzoek als ook qua toepassingsgebieden. Voordat we afsluiten, wou ik nog even een rondje maken of we nog in jullie beleving nog elementen over PAA genoemd zouden moeten worden die voor de luisteraar interessant zijn en die nog niet aan de orde is geweest. Janneke, heb jij nog punten waarvan jij zegt van nou, dat is toch wel interessant om dat nog even te belichten of misschien nog even extra te benadrukken?
Nou, ik denk dat eigenlijk de meeste dingen wel aan de orde zijn geweest. Hè? Van applicaties, het dynamische veld waarin we in zitten. En nou ja, de biologische productie, wat ook zijn uitdagingen heeft. En ja, wat ik nog even wil zeggen is dat ik hoop de komende jaren daar nog echt een steentje aan bij te dragen. Dat er meer varianten komen en dat we dat meer kwaliteit kunnen leveren. En ook constante kwaliteit kunnen leveren. Dus daar ga ik mijn best voor doen.
Bas, voor jou nog een passend slotwoord voor vanuit de PAA, vanuit jullie het bedrijfsleven?
Nou ja, wat je ziet is dat wel heel opmerkelijk is dat de belangrijkste ontwikkelingen van PAA's vinden plaats in Azië. En we zien ook in feite dat Europa onderzoek doet. Dat er ook wel relatief kleinschalige initiatieven zijn. Maar dat toch echt de grote ontwikkelingen ver weg plaatsvinden. En, Daniel was natuurlijk een Amerikaan. Maar de meeste ontwikkelingen komen uit Azië. En het zou toch wel heel erg mooi zijn als we wat meer naar deze kant op weten te halen.
Misschien daar als brug naar jou, Jan. Om te voorkomen dat het een heel uitgebreid verhaal nog gaat worden. Maar even daarop reagerend van wat hebben we in Europa dan nodig om meer ook onze stempel te drukken op de toekomst van PAA?
Houding.
En wat bedoel je met houding?
We zijn in Europa, en met name in Nederland overigens, zijn we heel goed om aan te geven waarom het allemaal niet deugt. Het is niet goed vanwege dit probleem, vanwege dat. Alles wat je nieuw doet, komt met problemen. Waar het om gaat is niet het antwoord op de vraag waarom wordt het niks. Waar het om gaat is het antwoord op de vraag hoe kunnen we het realiseren. Als we die houding eens aannemen, komen we al heel erg verder.
Voor mij is dat de ideale afsluiter nu. Ik wou jullie daarvoor danken voor de bijdrage aan deze podcast. Bedankt ook luisteraar voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Ben je nieuwsgierig naar een volgende aflevering? Abonneer je dan op onze podcast.
Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.